Even vooraf, deze show wordt gesponsord door Eikdata.
De manier om grip te krijgen op je marketingdata en je marge.
Begin nu via eikdata.com/podcast en ontvang een maand gratis. Dat is Eik met E, Griekse I, K.
Hoe gaat het met e-commerce bedrijven in Nederland? Dat is de vraag die centraal staat in de e-commerce monitor 2025. Zo'n 400 e-commerce bedrijven gaven inzicht in hun uitdagingen en kansen. Van marketing tot logistiek. En van personeel en organisatie tot klantenservice.
Mijn naam is Mohammed.
En ik ben Thomas.
En vandaag bespreken we de meest opvallende bevindingen en de belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek.
Ja, en dat doen we met onze onderzoekspartners Mark van den Berg van Spotler, Hans de Penning van Niepel, Huip Adriaans van SendCloud, Lodi van der Mark van Commerce Network.
En natuurlijk wij zelf van Framework. Ze zitten klaar aan tafel, dus laten we starten.
Dit is Op weg naar 20 miljoen, de e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
Leuk dat we hier zijn. We gaan het vandaag hebben over onze mooie e-commerce monitor. We hebben het onderzoek gedaan en er zijn mooie resultaten uitgekomen. En eigenlijk hebben we een soort van levensloop van het e-commerce bedrijf. Thomas, ja. Waar start die?
Het start echt letterlijk bij het begin natuurlijk. Ja. En we hebben dus eigenlijk een aantal verschillende segmenten gedefinieerd. Beginnend zeg maar tussen de 0 en zeg maar de 3 miljoen. Dus eigenlijk zien we het een beetje als zijn de wat kleinere bedrijven. Daar de wat middelgrote bedrijven en de grote bedrijven. En dat is eigenlijk wel een beetje zeg maar de lijn en de fases die we ook uit het onderzoek ook wel naar voren kunnen halen.
We zien in de groei van e-commerce bedrijven inderdaad dat het ergens begint met een bepaald product in de markt brengen. Ben je een klein bedrijf, je gaat beginnen, je gaat pionieren, vervolgens ga je groeien. Krijg je andere uitdagingen, word je een middelgroot bedrijf. En uiteindelijk, als je het allemaal goed doet, als je die 30 plus miljoen bereikt, zoals wij dat in het onderzoek hebben geduid, word je een groot bedrijf. En we hebben inderdaad mooie bevindingen mogen zien in die reis van e-commerce bedrijven in ons onderzoek. En een van die bevindingen was inderdaad dat de focus van al die verschillende groeifases van al die verschillende bedrijven acquisitie is. Hans, verrast dat jou?
Nou, eigenlijk niet. Hè. Dus je ziet dat ook bij grote bedrijven dat acquisitie nog steeds een belangrijk punt blijft. Alleen wat je wel ziet stijgen is dat het veel meer gaat ook over, oké, ik heb al bestaande klanten. Hoe kan ik die meer laten kopen? Hoe kan ik die gelukkiger maken zodat ze terug blijven komen? Dus je ziet dat dat stuk groter wordt. Maar uiteindelijk gaat het nog steeds. Ze willen allemaal groeien. En dat betekent groei moet ook komen uit de markt die je nog niet gepakt hebt. En dat zie je uit verschillende markten komen. Dat zie je uit je bestaande klanten meer laten kopen komen. Dus je ziet dat wel verschuiven.
Die verschuiving hebben we inderdaad gezien. Waar vindt die verschuiving zo ongeveer plaats? Mark, wat heb jij kunnen lezen?
Nou, je ziet met name bij bedrijven die echt die 30 miljoen grens doorbreken, dat dan ook een aantal andere zaken gaan spelen. Je gaat inderdaad nog meer focussen op marge. Je optimalisatie van je kosten worden belangrijk. Maar inderdaad ook wat Hans zegt. Er wordt nog steeds veel geïnvesteerd in het aanwinnen van nieuwe klanten. Maar tegelijkertijd komt de focus ook te liggen op, oké, als we die klanten eenmaal binnen hebben, ja, dan moeten ze eigenlijk ook aan ons binden. Want ja, het is vele malen goedkoper natuurlijk om die klanten die je al hebt, om daarvoor te zorgen dat ze bij je blijven als klant.
Het is wel mooi om een paar cijfertjes, zeg maar. Ik heb hier toevallig een blaadje voor me liggen, een paar cijfertjes uit het onderzoek. Als je dan eigenlijk ziet in de klasse zeg maar onder de 1 miljoen, zie je eigenlijk dat primair 72% ligt echt op omzet. En 18% houdt zich bezig met marge. En naarmate je dus eigenlijk verder gaat kijken naar de verschillende fases, zie je met name ook in de 3 tot 30 miljoen, zeg maar, hè, dus de middelgrote bedrijven, zie je dat die verhouding eigenlijk 50-50 wordt. En op het moment dat je nog een stap verder gaat, zie je dus eigenlijk dat marge belangrijker wordt dan omzet. En dat is natuurlijk echt wel interessant, hè? Want eigenlijk in de basis zouden we natuurlijk ook als ondernemer continu bezig moeten zijn met die marge. Want winst is uiteindelijk waar we het in de basis allemaal voor doen. Want daar fund je uiteindelijk je organisatie uit. Dat is je continuïteit, je duurzame groei. En toch zie je dus dat er in die beginfase een belangrijke focus ligt natuurlijk op die omzet. We hebben het net al aangegeven, we willen het marktaandeel hebben. Maar je ziet dus wel dat naarmate je dus verder komt in die verschillende groeifases van het bedrijf, dat is ook er een hele duidelijke verschil ontstaat in focus op.
Wat kunnen we hieruit als les meegeven, wellicht ook richting de luisteraar? Want de e-commerce ondernemer denkt aan de ene kant misschien van, ja, maar dat is toch normaal. Hè? In het begin ga je natuurlijk sturen op omzet en vervolgens ga je steeds meer denken aan marge. Maar zit er ook nog wellicht een bepaalde les verstopt die we zouden kunnen delen met de luisteraar langs deze cijfers?
Ja, heel eerlijk denk ik namelijk. Kijk, uiteindelijk marge zorgt ervoor dat je op een bepaalde manier ook kan blijven investeren. Het is ook je investeringsvehikel, zeg maar. Dus ik denk dat je eigenlijk al vanaf dag 1 hiermee bezig zou moeten zijn.
Ja.
En ik denk dat dat er wel, hè, weet je, ik denk als je de vraag stelt aan de e-commerce ondernemer, dat ze absoluut wel kijken naar marge. Dat geloof ik wel. Maar je ziet wel dat je ergens op een bepaald moment in die verschillende fases, dat is een beetje mijn lezing van het onderzoek, dat er een kantelpunt komt waarin je op een bepaald moment toch de marge wat meer onder druk komt te staan. En dan wordt het natuurlijk best wel spannend, want als je groter wordt, moet je misschien ook meer investeren. Hè. We gaven net al aan, Lodi gaf dat denk ik net ook aan, van joh, op het moment dat je in die journey kijkt, in het begin doe je het allemaal nog zelf als ondernemer, maar op een bepaald moment moet je mensen gaan aantrekken, krijg je specialisten in huis, dat kost geld. Je gaat met tooling werken, kost ook weer geld, je moet gaan investeren. En als je dan op dat moment toch een beetje onder druk komt te staan met marge, is dat een soort van paradoxaal ding, zeg ik dan maar eigenlijk. Hè? Je hebt de middelen niet, maar je moet wel gaan investeren.
Ja, ik denk dat het is. Hoe groter je wordt, hoe meer marge je nodig hebt om juist die investeringen te kunnen doen. Als startende ondernemer neem je misschien meer genoegen met minder marge. Ja, dan heb je zelf wat minder inkomsten. Maar je bent zo gefocust op die groei om iets weg te zetten, dat je dat op voor lief neemt. Maar naarmate je groter wordt, er komt meer personeel bij kijken, er komt meer tooling bij kijken, voorraadbeheer wordt belangrijker. Ja, dan heb je gewoon meer marge nodig om ook daadwerkelijk die investeringen te kunnen doen, om weer door te kunnen groeien.
Ja. Huib, mag ik jou vragen of jij diezelfde kantelpunt wellicht ervaart in het kader van logistiek bij de groei van e-commerce bedrijven?
Zeker. Kijk, de beginnende e-commerce ondernemer, die doet zelf alles. Die staat zijn pakketten nog in te pakken en die brengt ze zelf naar het drop-off point. En die gaat zelf die pakketjes ook nog in de gaten zitten houden om te kijken of het allemaal goed gaat. En natuurlijk, dat gaat met 10, 20 pakketjes per dag, gaat dat prima. En dan gaat er ook absoluut gezien niet zo heel veel fout. Dus dat is allemaal nog wel te overzien. Maar als die gooi doorzet, dan kom je op een punt dat je niet meer zelf die pakketten in kan pakken. Dat je een magazijn moet hebben of dat je misschien gaat uitbesteden aan een fulfillment bedrijf. Maar ja, met die groei komt ook professionalisering en komen tools, komen systemen. En dan komen er ook mensen in het bedrijf die een tool willen, die bij een ander e-commerce bedrijf al hebben gewerkt met een tool of met een bepaald systeem. Dan komen ze bij jou aan, want dan hebben ze een logistiek manager nodig of een warehouse manager of dat soort rollen. Dus ook dat logistieke proces, dat groeit net zo mee als de voorkant van de operatie.
Is dat iets wat daar ook, die kant op punt speelt, dat daar ook?
Zeker, denk ik. En ik denk, volgens mij, wat zeker in die beginfase het geval is, je doet iets vanuit hobby, vanuit passie, vanuit iets waar je echt in gelooft. En dan is het vooral, dan drijft de energie, de intrinsieke motivatie. En daar komt een kantelpunt dat je een soort van echt een bedrijf wordt. En dus ook daadwerkelijk professionele beslissingen moet gaan nemen.
Ja.
En dat zijn toch vaak, is toch vaak naar buiten kijken. En niet alleen maar naar wat je al om je heen verzameld hebt. En ik denk dat wat wij vaak zien in die verschillende groeifases, is dat je misschien ook wel geneigd bent als ondernemer om te veel van hetzelfde type mensen aan te trekken, omdat dat comfortabel voelt of omdat je daar goed in kan verplaatsen. Maar het is natuurlijk veel belangrijker om diversere profielen aan te trekken. En voor de verschillende fases ook naar ander type leiderschap te gaan kijken, hoe je die aantrekt. En dus ook andere systemen en andere oplossingen die je van extern haalt.
Ja, en ik denk natuurlijk, al deze inzichten bieden de e-commerce ondernemer leidraad om meer te zien, joh, hoe ziet mijn weg van groei eruit? Herken deze punten, zodat je daarop wellicht kunt voorsorteren. Een andere mooie bevinding vanuit het onderzoek wat we ook zijn tegengekomen, is een stukje data.
Ja.
Waarbij we hebben gezien dat het begint met inderdaad de ondernemer enthousiast, heel erg gedreven, heel erg op gevoel. En ineens heb je natuurlijk te maken met data, Hans. Is dat ook een herkenbaar verhaal?
Nou ja, kijk, je ziet dus dat zeg maar in het begin heb je natuurlijk nog weinig data als ondernemer. Want je hebt natuurlijk een paar klanten die je in het begin kent. En bijvoorbeeld worden er iets meer. En dan wordt op een gegeven moment een nummer. En op een gegeven moment ga je daar patronen in herkennen. Ja. En je ziet dus ook in de groep, zeg maar boven de 1 miljoen, dat op een gegeven moment ook echt begint te groeien in wat ze daarmee willen. Dus hoe ze die data kunnen inzetten. Dus je ziet ook in het onderzoek daar terugkomen dat eigenlijk echt zeg maar in elke bucket zie je dat datacomponent elk jaar een heel stuk stijgen. Dat het steeds belangrijker wordt om een bedrijf te leiden. Je zou de conclusie kunnen trekken, de bedrijven die groter zijn en dus sneller gegroeid zijn, dat die meer data gebruikt hebben. Maar je ziet het wel bij alle grotere bedrijven, dat een veel groter strategisch doel is voor het bedrijf.
Wat denken jullie? Is het zo dat de ondernemer zelf uiteindelijk denkt van, oké, ik ga voor mezelf de omschakeling maken van intuïtie naar data? Of is dat...
Ik denk dat het een natuurlijk proces is. Wat Hans zegt, ja, je krijgt steeds meer klantdata, steeds meer klanten, steeds meer adressen, nummers, gedrag wat je wil gaan vastleggen. Er komt steeds meer personeel bij, steeds meer voorraad. Dus je groeit eigenlijk uit je jasje. En op een gegeven moment, dat zien wij ook vanuit de praktijk, ja, er zijn er zoveel systemen en er is nergens ergens iets ingeregeld waar je centraal al die data kunt vastleggen rondom een klant. En dat is eigenlijk wat je wil. En ja, wij zien ook in de fase van boven de 3 miljoen dat bedrijven die met een customer data platform aan de slag gaan, ja, dat wordt essentieel. Omdat er zijn zoveel verschillende touchpoints, zoveel verschillende datapunten waar je iets mee zou kunnen en willen om inderdaad ervoor te zorgen dat je die klant goed kan bedienen, in kaart hebt en retentie kunt doen, loyaliteit kunt gaan stimuleren. Ja, je ziet ook gewoon bedrijven die succesvol e-commerce doen, die investeren daarin, omdat ze dan een volgende stap kunnen maken.
En het mooie is ook wel vandaar dat het niet inderdaad alleen maar heeft te maken met een stukje marketing of logistiek of het is langs jouw hele bedrijf.
Ja.
En wat je ook natuurlijk terugziet in het onderzoek is, op het moment dat je data paraat hebt, ben je ook beter in staat om je langetermijnstrategie te gaan vormgeven.
En beslissingen te maken.
Ja. Dat is een mooie inzicht. Ja,
maar wat wij dus wel ook herkennen, want wij zitten veel in de klantenservice. En natuurlijk bij klantenservice is ook vaak de vraag van, hey, hoeveel tickets heb je? Waar gaan die tickets over? Hoe lang doe je over die tickets? Hoeveel doe je er per persoon? Dat zijn best wel belangrijke datapunten om ook echt op te kunnen sturen. Dat bij echt bij kleinere bedrijven en bij bedrijven die minder hard groeien, vaak niet aanwezig is. Dus je ziet dat zowel bij de bedrijven die wat groter zijn en dus het ook wat beter op orde hebben en al veel tijd en energie gestopt hebben in de operatie van hun klantenservice, dat het op een hoog niveau is, maar ook bij de bedrijven die juist kleiner zijn, maar wel heel hard aan het groeien zijn. En dat die heel goed weten van hoeveel tijd stop ik bijvoorbeeld in een bepaalde klant, wat is de CSAT van mijn klanten, dat veel beter op orde is bij snel groeiende bedrijven.
Ja, we daarmee ook zeggen eigenlijk dat je eigenlijk vanaf de start er al mee bezig moet zijn, dat fundament zich later uitbetaald, omdat je gewoon sneller kunt groeien, kunt schalen.
Ja, exact. En je ziet dus ook dat ook de bedrijven die dus meer moeite hebben met groeien, dat ze ook heel vaak veel meer mensen erbij zetten om problemen dicht te lopen, in plaats van dat ze het juist alleen maar sneller en efficiënter gaan doen.
Of er komt de herkenning, hey, we moeten iets met data gaan doen en dan een soort stagnatiemoment krijgen, want eerst moet alles, welke tools moeten we hebben, die moeten geïmplementeerd worden. En dat kost een half jaar, een jaar, misschien wel 2 jaar, 3 jaar, voordat dat zijn vrucht afwerkt en voordat je die volgende...
En dan wordt de limitatie van groeien.
Ja. Ja, en dat zie je precies in het onderzoek ook mooi terug in die groep van 3 tot 30 miljoen. Dat daar een beetje dat kantelpunt zit. En dat daar in één keer de uitdaging van goed sturen op KPI's, mijn data helemaal goed op orde hebben. Dat een piek heeft in die groep van ondernemers of van bedrijven die daar tegenaan lopen als uitdaging.
Ja, en wat je ook zag, hè, is dat we hebben ook uiteindelijk ook de vraag gesteld van, joh, zie je jezelf als een groeier, hè? En dat soort zaken. En op het moment dat je daar ook de correlatie maakt, en ook als je daarnaar kijkt, zie je dus ook dat degene die dus zichzelf ook als groeier ziet, uiteindelijk eigenlijk veel eerder met data al gestart is. Eigenlijk is dat exact wat jij zegt, Hans.
Eigenlijk zit je wel een hoofd meer aan bezig zijn met data ten opzichte van een niet-groeier.
Juist. En dat is natuurlijk wel interessant. Hè, dus dan zie je dus eigenlijk wel dat dus de bedrijven die succesvoller ogen, uiteindelijk ook gewoon eerder aan de data kant zitten. En dus dat ook gebruiken om de groei uiteindelijk ook te realiseren.
De andere kant van de medaille wellicht van data is natuurlijk een stukje technologie. En daar hebben we heel duidelijk voorbij zien komen dat voor heel veel e-commerce bedrijven in het aankomend jaar een topprioriteit is AI en automatisering.
Oh, wat verbazend.
Dat overigens wel bij alle categorieën. Dus ook de kleine partijen die zijn nu ook aan het kijken naar AI om toe te passen. Ja. Dus dat maakt het
Je ontkomt er gewoon niet aan.
Nee, dus de techniekuitdaging is eigenlijk over de hele linie gelijk. Alleen waar ze het voor willen gebruiken verschilt dus wel heel erg. En wat we dus ook zien dat bij de partijen die dus wat groter worden, dat eigenlijk op stip nummer 1 staat alleen maar verbeteren van klanttevredenheid.
Ja.
En om de klanttevredenheid te verbeteren, dat het doel is om sneller te reageren. Dus sneller reageren, daarmee een hogere klanttevredenheid, om uiteindelijk de retentie te verbeteren. Dat zie je eigenlijk duidelijk terug bij de bedrijven die echt boven de 3 miljoen zitten, dat de manier is hoe ze denken over een klantenservice.
Ja, en ook denk ik over het algemeen, zeg maar, over de inzet van automatisering en AI, over allerlei vlakken, is dat ze dat willen gebruiken, niet om noodzakelijk kosten terug te dringen, maar om retentie te verhogen, die herhaalaankopen te stimuleren. En dat allerlei voorspellingen daarop willen kunnen doen met de behulp van AI.
Maar als we dan alles met AI doen, dan hebben we Loni niet meer nodig.
Dat verwacht ik niet. Daar maak ik me geen enkele zorgen. Maar ik heb wel één vraag. Even een stap terug. Jij zegt sneller reageren. Maar is sneller dan altijd beter ook in dit geval?
Ik denk dat het belangrijk is dat er een goed antwoord komt.
Ja.
Maar ik denk dat de consument een stuk ongeduldiger wordt. En dat ook de e-commerce ondernemers dat merken. Dus dat als ze een antwoord willen, dat ze die ook nu willen.
Ja. Ik vraag me daarin dus wel af. Daarom vraag ik het ook. Volgens mij moet je je klant ook in zekere zin opvoeden. Dat er een bepaalde verwachting is. En als je binnen die verwachting reageert, dan is dat denk ik ook goed.
Maar daarover moet je wel communiceren.
Ja, dat klopt.
Verwachting en manager.
Maar dat stukje automatisering, want we zien met z'n allen dat het zich razendsnel ontwikkelt in de markt als het gaat om technologie en innovatie. Ik vraag me af of ook de ondernemer, de e-commerce manager of zelfs het team die snelheid kan bijbenen. Loda, als ik dat jou zo vraag, zie jij dat de mens ook even snel ontwikkelt?
Ja, sommigen wel en sommigen niet. Ja. Nee, toevallig had ik het vanmorgen nog over dat een sollicitant die bij een van onze opdrachtgevers dan een gesprek aanging, die gebruikte AI om het gesprek gewoon heel nauwkeurig voor te bereiden. Dus die haalde de persoon die ging spreken door ChatGPT heen, het bedrijf, de historie van de carrière van die persoon aan. Daar rolt er een heel, best wel uitgebreid profiel uit van hoe deze persoon zich daarop voor kon bereiden. Dus ik denk dat in wat wij doen in ieder geval een goede of een makkelijke manier is om in te zetten. Of het door de medewerkers bij bedrijven ook allemaal omarmd wordt, weet ik niet. Ik denk dat een goed teken wel is dat je adaptief bent voor dit soort nieuwe ontwikkelingen en dat je dat omarmt. Want anders sta je stil en stilstand is sowieso erachter.
Is dat dan ook niet een hele belangrijke, zeg maar, in... je zit natuurlijk heel erg vanuit de mens en tegelijkertijd ook een stukje competentie. Dat je op een bepaald moment ook als e-commerce ondernemer, op het moment dat je je team aan het samenstellen bent, dat je daar ook heel erg op gaat selecteren. En want het voelt ook wel AI als een soort van wondermiddel, zeg maar. Van als ik een soort van problemen heb, dan gaat AI dat voor me oplossen. Aan de andere kant denk ik gewoon van, we moeten het omarmen, maar we moeten er ook mee leren omgaan, zeg maar. Is dat ook niet heel belangrijk?
Ja, ik denk dus dat je vooral moet bedenken in welke situatie zet ik het slim in. Ja. En waar er ook vooral niet. En ik geloof dus ook, terugkomend op jouw vraag net, wordt ons werk overbodig? Nee, want er is altijd een vorm van mensenwerk nodig in wat iedereen denk ik doet. Maar je kan het wel heel slim gaan gebruiken.
Ja. Kijk, wij werken veel met marketeers. En marketeers zijn altijd mensen die tech-savvy zijn en nieuwe ontwikkelingen heel snel adopteren. En wat wij vooral merken is dat zij AI als een verrijking zien. Niet omdat ze bang zijn, ik ben een content marketeer, ik kan niet meer tegen AI op als het gaat om het produceren van content. Nee, ik gebruik de snelheid, de efficiëntie van AI, mm-hmm. om vervolgens daar zelf meer en betere dingen aan toe te voegen. Of om bepaalde voorspellingen te kunnen doen als e-commerce marketeer. Van ik heb deze set aan data. Ik heb daar deze frequentie aan bestellingen bij en deze orderwaarde. Hoe kan ik voor die doelgroep de COV gaan voorspellen? Zodat ik daar ook gericht mijn journeys op kan inrichten. En die kan laten groeien. Of juist voor kan zorgen dat deze groep mensen, die kopen toch wel. Die hoeven we die korting niet aan te bieden. Want we zijn een dief van onze eigen portemonnee als we ze wel met korting laten kopen. Dat soort voorspellingen en dat soort gebruik van AI. Ja, dat moet worden bediend door mensen die daar mee bezig zijn. Maar maakt hun leven wel makkelijker en de resultaten beter.
Mo, weet je wat Lian van Shampoo Bars mij laatst vertelde?
Nou,
ze zien nu op order- en campagneniveau exact welke marges ze maken.
Nou, dat is precies wat elke e-commerce ondernemer natuurlijk wil.
Juist, dat kan gewoon met Eik Data. Een tool waarmee je grip krijgt op je marketing performance en data. Gaaf toch?
En Eik Data biedt nu onze luisteraars de eerste maand gratis via eikdata.com/podcast. Dat is Eik met E, Griekse I, K.
En als je nou kijkt, zeg maar, is AI dan met name ook wel een beetje wat jij net aangaf, Hans? Is AI wordt dat heel erg ingezet voor kostenbeheersing, zeg maar? Om uiteindelijk, we hadden het net over, ergens in die fase, zeg maar, een beetje in de middelgrote fase, krijg je toch wel een beetje zo'n kantelpunt op marge, zeg maar. Is het dan, zeg maar, ook dat AI dan een soort van toepassing kan zijn om je kosten te beheersen? Of zou je AI natuurlijk op een andere manier moeten inzetten? Wat is jouw lezing daarin?
Nou, Eigenlijk wat ik hoor van onze klanten, die zijn natuurlijk ook bezig met de kostenkant ervan. Dus die willen ook zorgen dat ze de kosten naar beneden krijgen binnen een organisatie. En is AI daar een hele goede toepassing voor natuurlijk. Ja. Uit het onderzoek blijkt echter dat het veel belangrijker is om klanttevredenheid te vergroten. Dus dan als we het over AI hebben, gaat het over hoe kunnen we sneller en beter voor onze klant werken. In plaats van kunnen we alleen maar de kosten verlagen. Die staat eigenlijk echt op een paar stappen lager dan de klanttevredenheid.
Maar kijk, als je de retentie verhoogt, dan verlaag je automatisch ook de kosten natuurlijk. Omdat,
vergroot de marge, ja.
Ja, precies. Je vergroot de marge. En het kost natuurlijk veel meer tijd, energie, effort, geld om nieuwe klanten aan te werven. En als je die tijd, energie en effort steekt in het zorgen dat die herhaalaankopen er komen, dan snijdt het mes aan twee kanten.
Dus je merkt dat de realisatie aan beide kanten tegelijkertijd komt. Hè? Dus de realisatie van we moeten op onze huidige klanten moeten ons focussen en we moeten meer data en automatisering AI gaan gebruiken. Dat komt dus eigenlijk op hetzelfde moment bij deze ondernemers.
Ja, ja.
We hebben het natuurlijk over AI en ook automatisering. We hebben natuurlijk het nu uitbundig gehad over stukken AI. Maar ook automatisering is top prioriteit. Wat is uiteindelijk hetgeen wat de ondernemer wil bereiken met het toepassen van AI en automatisering? Welke ruimte ontstaat er om wat te gaan doen? Wat denk je?
Ja, uiteindelijk, dat zien wij ook met een stukje automatisering. Kijk, als je het hebt over die customer service en de logistiek, dan is het natuurlijk over die waar is mijn ordervraag? Wat is de meest voorkomende vraag op de customer support. Door automatiseren wil je die voorkomen of automatisch kunnen afhandelen, zodat de tijd kan worden gestoken in de complexe cases. En waarschijnlijk als je het hebt over automatisering in de marketing of aan de voorkant van een traject, en zodat de simpele handelingen of het saaie routinewerk afgevangen kan worden, zodat die medewerkers die er wel zitten, want die blijven er zitten, zodat die zich kunnen bezighouden met de echt complexe cases, de waarde toevoegde zaken waar AI nog niet is. Geen idee wanneer het daar komt en hoe snel, maar
Ja, die kunnen creatiever zijn daardoor, hè?
Dat is dan altijd lastig voor AI.
Is dat ook, Hals, kun je dat beamen, dat het de mens uiteindelijk meer creativiteit gunt qua ruimte en dat AI meer uiteindelijk tijd, het handjeswerk uit handen neemt?
Nee, eigenlijk niet.
Okay.
Nee, kijk, ik denk dat AI wordt nu heel veel toegepast voor automatisering, dat klopt. Ja. Maar wat er met AI gebeurt op dit moment heeft veel meer impact dan alleen maar de automatisering. Want het zorgt ervoor dat je eigenlijk alle kennis die je normaal gesproken bij andere mensen vandaan moet gaan halen, die zit allemaal eigenlijk gewoon in een chatbot voor iedereen bereikbaar binnen het bedrijf. Waardoor er veel meer kennis beschikbaar is, waardoor er veel sneller nagedacht kan worden, waardoor er veel sneller beslissingen gemaakt kan worden en output gegenereerd kan worden. En het gaat niet alleen maar over het automatiseren van bestaande processen. Het zorgt er juist voor dat bijvoorbeeld ook, als het over marketingcampagnes hebt, dat je die sneller kan opzetten. Ja. Omdat je sneller content kan genereren, dat je sneller ideeën kan uitwerken. Dus zeg maar dat er veel meer kennis het bedrijf in komt door de AI, heeft ook veel meer impact dan alleen maar dat processen geautomatiseerd worden.
Ja, maar uiteindelijk is snelheid ook tijd.
Ja.
Ja, of veel meer output. Ja, dus dat kan dus ook betekenen dat je inderdaad veel meer en veel creatievere campagnes krijgt, omdat het veel sneller opgezet kan worden.
Precies, je hebt meer tijd en ruimte om met het creatieve gedeelte, omdat het inrichten van de campagne, het samenstellen van de cohorten waar je op wilt targeten, dat kun je aan AI overlaten.
Kwaliteit kan verbeteren.
Ja.
Ja, dus zoals je bijvoorbeeld ook ziet bij als je het over productbeschrijvingen hebt, die zijn nu veel rijker, omdat het veel beter en veel makkelijker is en veel accurater is om productbeschrijvingen te vullen. Dus je ziet ook dat ook de kwaliteit van een webshop omhoog gaat door de toepassing van AI. En dat is niet alleen maar automatisering.
Ja, het klinkt eigenlijk alsof het een heel duurzaam fundament biedt om makkelijker door te groeien.
Ja, of via veel minder mensen door te groeien. Ja. Dus dat zie je dus ook, dat ook kleine e-commerce ondernemers, zonder dat ze een heel marketingteam hebben om content te vullen, opeens wel gewoon een hele catalogus kunnen vullen. Ja. En dat daardoor ook veel kleinere teams ook veel sneller groeien op het moment. Ja.
Maar dat betekent dan eigenlijk ook dat e-commerce bedrijven al in een boeststadium. Kijk, wij hebben softwarebedrijven, wij nemen data engineers en software developers bij de vleet aan, maar dat je daar eigenlijk als e-commerce ondernemer ook of die skills zelf moet hebben of aanleren, of dat je veel sneller waarschijnlijk ook een data engineer of een AI engineer in je bedrijf neerzet, dan wel inhuur, dan wel zelf. Maar dat zijn dan wel de skills die snelle groei gaan faciliteren.
Ja. Ja, dat klopt wel. Product owners worden ook veel aangenomen bij e-commerce bedrijven op het moment. Ja.
Laten we ook even stilstaan bij het stukje acquisitie versus retentie. We hebben het net al genoemd, Maar het kwam wel heel interessant naar voren in het onderzoek dat in alle groeistadia acquisitie op nummer 1 staat. En dat retentie op nummer 2. En de verschillen zijn ook interessant. Dat kun je natuurlijk nalezen in het onderzoek. Wat vond jij daarvan, Huik, toen je dat zag?
Ik denk dat het logisch blijft dat het is. Dat heeft ook weer met het allereerste punt wat we bediscussiëren te maken. Je wilt blijven groeien. In welke fase dan ook. En er zit natuurlijk groei in je bestaande klantenbase. Maar de uiteindelijke echte groei die zit hem toch in nieuwe landen ingaan. Nieuwe kanalen toevoegen. Nieuwe producten, je assortiment toevoegen. Waarbij we dus wel inderdaad zien dat hoe groter je wordt, hoe meer bewust je wordt van welke keuzes je daarin maakt. En ook kijk naar de kostenkant van het verhaal, want dat zagen we natuurlijk in het onderzoek ook terugkomen. De kosten staan overal als de operationele kosten, overal onderaan als, een van de laagste prioriteiten. Ja. Maar het belang daarvan neemt wel toe bij de groei van de organisatie. Dus groei staat bovenaan, maar wel bewustere, gezondere, duurzamere groei. Ja.
Mark, wat vind jij van die verdeling? Mag de een wat meer aandacht krijgen, vind jij?
Nou ja, ik denk dat het altijd goed is om je klanten aandacht te geven. Want je bent behalve een shop ook een merk. En je wilt een soort van loyaliteit ook creëren. Het hangt natuurlijk ook een beetje af wat voor producten je verkoopt. Kijk, als jij barbecues verkoopt, iemand koopt een barbecue, daar kun je best lang mee doen. Kun je wel aanvullende producten verkopen. Ja. Maar verkoop jij verbruik ze, hondenvoer, dat gaat om de zoveel tijd op. Dus daar kun je veel meer voorspellend en veel meer focussen op die retentie. Desalniettemin, honden gaan ook dood. En er zijn ook weer mensen die nieuwe honden kopen. Dus je zit ook, het blijft een interessant spel. Feit blijft wel natuurlijk dat je gewoon veel meer geld kwijt bent om nieuwe klanten te...
Maar wat ik wel een interessante lezing vind, als je naar het onderzoek kijkt, is dat we zeggen eigenlijk met stip op 1, is eigenlijk altijd acquisitie. Terwijl je op een bepaald moment ook zou verwachten, zeker in die beginfase, snap ik hem helemaal, je bent je markt aan het ontwikkelen. Maar naarmate je verder doorgroeit, dan, we weten allemaal vanuit de marketingboeken dat een nieuwe klant eigenlijk 5 tot 7 keer duurder is om te acquireren ten opzichte van een bestaande klant weer iets nieuws laten doen. En dan blijf ik dat toch nog wel opmerkelijk vinden. Want dan denk ik bij mezelf, naarmate je wat verder in die groeifase zit, dan heb je een bestaande base van klanten. Wat interessant is, even uitgesloten van de partijen die eenmalige verkoop kunnen doen en daar geen retentie op zouden kunnen doen. Maar ik denk dat in heel veel gevallen er altijd mogelijkheid is tot retentie, om loyaliteit. En toch staat het niet op nummer 1. Terwijl het in alle marketingboeken het wel zien staan. En dat blijf ik wel een interessant fenomeen vinden.
Ja, kijk, wij zitten alle drie in een abonnementsmodel. Dus dat betekent dat je na een verloop van tijd verleng je. Maar er komt gewoon altijd een keer een moment dat iemand zijn abonnement opzegt. En als je alleen maar focust op die klanten, je ontkomt er niet aan dat ze die abonnementen gaan opzeggen. Dus heb je ook altijd nieuwe groei nodig, nieuwe aanwas nodig. En ik denk dat e-commerce ondernemers ook op die manier mee bezig zijn. We kunnen natuurlijk zoveel mogelijk proberen te verkopen aan bestaande klanten. Maar afhankelijk van het assortiment of van de uitbreidingen op je assortiment, ergens houdt het een keer op. Of misschien duurt het dan langer. Kun je natuurlijk allerlei met AI voorspellingen op gaan doen. Maar het is ook gezond om ook een focus te blijven hebben op nieuwe aanwas.
Dat ben ik helemaal met je eens.
Maar inderdaad, de verhouding, hoe je marketingbudget spendeert.
Het is ook opmerkelijk dat als je vraagt naar welke KPI's, de marketing KPI's, eigenlijk de customer lifetime value, waar je
wordt niet
in de top 3 genoemd. Ja. Dus met andere woorden, en dan zie je ROAS als nummer 1 staan. Ja. Nou, dat is echt een hele erg goede trigger. Voor je rendement op je spend, dus op die acquisitie. En toch de CLTV wordt niet genoemd.
Nee.
In ieder geval niet in de top 3. En dat vind ik opmerkelijk.
Dat zou in ieder geval voor mij wel een aanbeveling zijn richting e-commerce ondernemers. Om dat ook eens goed onder de loep te nemen. Hoe kan ik mijn CLV verhogen? Hoe kan ik toch net wat meer aandacht geven aan retentie en loyalty strategie?
Ja. Dus ik weet niet wat jullie daarin terug horen, maar ik hoor in gesprekken met klanten ook wel dat die rol als onder druk staat.
Ja, zeker.
En flink ook. Dat ook gewoon een van de grootste pijnpunten is. Ja. Dus we noemen het als de KPI waar we het meeste mee doen. En tegelijkertijd vinden we hem ook de lastigste.
Nou, ik denk dat als jij aan jouw marketeers en jouw marketingteam vraagt, ik denk dat die dat ook zullen antwoorden. Wij merken dat zelf ook. Je ziet ook in marketing, als je kijkt dan sidestep B2B marketing, mensen zijn steeds minder bereid om content te betalen met hun gegevens. Omdat ze denken, ja, ik kan het zelf of zelf creëren met AI... of het is ergens anders wel gratis verkrijgbaar. Dus lead generatie wordt steeds lastiger. En ik kan me zo voorstellen dat dat in een e-commerce omgeving ook zo is.
Ik hoorde afgelopen week nog op het event als voorbeeld dat de Chinese platformen, de ad spend, die adverteerden €5 op een slippertje van €8. Ja, daar ga je.
Met liefde en plezier. Heb je veel mee te maken.
Ook een interessant. Ik zit je op een base met bestaande klanten, waarbij je dus je hebt al een relatie, je hebt al uiteindelijk de mogelijkheid om daar eigenlijk direct mee te communiceren. En toch kiezen we er in heel veel gevallen voor om die euro uit te geven aan die nieuwe klant weer binnen te halen, zeg maar. Nou, ik vind dat een interessante lezing. Het is wel, ik zou maar niet zeggen voor de hand liggend, want wij horen dat ook veel als wij in onze podcast daar natuurlijk over praten. Als je ze vraagt wat is belangrijker, omzet of marge, dan staat marge eigenlijk bovenaan. Nou, dan denk ik hier zit een hele mooie sweet spot op het moment dat je meer naar die bestaande klanten gaat kijken. Heb je absoluut de mogelijkheid om daar ook vanuit marge beter in te sturen. Daar ben ik echt van overtuigd.
En ook hierin natuurlijk weer de oproep aan de e-commerce ondernemer om te gaan kijken naar die juiste KPI's.
Ja.
Die ROAS hebben ze vaak inderdaad scherp. Maar we hebben inderdaad het CLV genoemd, maar ook andere KPI's die inderdaad je marges goed duiden.
Ja. Average order value, ook belangrijk.
Ja. Dat is de aankoop. Zowel voor acquisitie als retentie hebben we te maken met een klant. Ofwel een nieuwe klant, ofwel een bestaande klant die iets koopt op de webshop. En vanaf dat moment moet er natuurlijk een heel proces aan de achterkant lopen. Waarin we dus ook een stukje logistiek hebben. De grootste uitdaging voor e-commerce ondernemers is voorraadbeheer. Want viel dat kwartje voor jou gelijk in vorm van, joh, dat is heel duidelijk, dat is herkenbaar, dat is natuurlijk. Of dacht je van, dat was wel interessant om zo te zien.
Het begint te komen bij de voorkant daadwerkelijk. En de achterkant komt gewoon veel later aan bod. En dat wordt veel later geoptimaliseerd, veel later naar gekeken, veel later bij stilgestaan wat voor problemen ze daar eventueel kunnen hebben. Dus als ik, of als wij moet ik zeggen, kijken naar organisaties die groeien van klein naar steeds succesvol, steeds groter. Ja, dan komt ook die focus op die achterkant eigenlijk te laat. En dan ontstaan er al allemaal problemen, zijn er misschien zelfs allemaal problemen. Dus dat, tot zover mijn expertise over de voorraad weer. Ja. Maar er wordt gewoon te laat aandacht aan besteed.
Dat is natuurlijk met voorraad heel simpel. Als jij in jouw winkelmandje komt en het is niet op voorraad, dat is natuurlijk al meteen een enorme conversiekiller. Dus het is niet alleen maar aan de achterkant.
Ja, ik denk dat er ook wel een relatie ligt. Wat Hans ook net aangaf, op het moment dat we kijken ook in het onderzoek, ligt er ook best wel een belangrijke focus op klanttevredenheid.
Ja.
En als we die relatie leggen tussen klanttevredenheid versus voorraad, zou je dus kunnen zeggen van hoe hou je een klant tevreden? Is het letterlijk voldoen aan je verwachtingen.
Ja.
Je vertelt iets, je zegt vandaag besteld, morgen in huis.
Ja. Dus moet je hem op voorraad hebben.
Juist.
Maar je wilt ook weer niet te veel op voorraad hebben, want dat kost weer geld. En dat is natuurlijk de constante balans. Zit jij in de fashion-industrie, waar toch gewoon het gros van de shop zitten in de industrie, heb jij hoge retourpercentages. Hoe snel ik die retouren binnen terugkrijg, kan verwerken. Hoe snel ik weer voorraad heb. Ik zie allemaal nu concepten met die retouren meteen maar doorsturen naar degene die toch al op de wachtlijst staat om dat product te willen kopen. Dus ja, er zit aan de achterkant heel veel achter. En dan heb je het over de voorraad, maar ook over als je het hebt over die verwachting en die klanttevredenheid. Het op tijd leveren wordt ook gewoon genoemd als een hele belangrijke KPI. En dat is iets wat je natuurlijk zelf maar ten dele invloed op hebt. Je moet het op voorraad hebben en je kunt zorgen dat het op tijd verwerkt wordt in je magazijn of door je fulfiller, zodat het de vrachtwagen ingaat bij de vervoerder. Maar daarna ben je wel overgeleverd aan de grillen van de vervoerder om dat pakketje op tijd afgeleverd te krijgen. Maar het heeft wel een enorm impact op hoe die klant uiteindelijk die aankoopreis ervaart. En daar zien we dus ook gewoon terug. Ja, een hiccup in dat proces kan een enorme impact hebben op die klanttevredenheid en die kans op een herhaalaankoop of een goede review.
Ja, en ik denk ook nog, als je kijkt, hè, we hadden het net over die groeifases klein, middel, groot, zeg maar. ook op het moment dat je natuurlijk van middel naar groot, dan zie je ook dat het aantal kanalen waar je aan levert, neemt ook steeds verder toe. Ja. Hè? We zijn nog steeds aan het groeien. Dat betekent van, joh, je kan het via je webshop, via je eigen kanaal. Maar je ziet ook dat bij wat grotere partijen die we dan uitgevraagd hebben, dat is een beetje de lezing, dat er enerzijds natuurlijk partijen bij zitten die bijvoorbeeld ook een winkelstrategie hebben, al dan niet al een winkel hadden, zeg maar. Maar je hoort dus ook wel dat er worden winkels toegevoegd. We gaan internationaliseren. Oftewel, dat hele landschap rondom logistiek wordt steeds complexer en complexer.
Ja, pure e-commerce spelers die de samenwerking opzoeken met retailers.
Absoluut.
Een assortiment daar te krijgen. Shop in shops, Hema en Jumbo. Of XXL Nutrition, die met de Action samenwerken.
Ja,
Jumbo's en dergelijke. Ja, absoluut. Ja.
Dat is een heel ander soort logistiek. Hè? Dat is heel anders dat je een pakketje met repen opstuurt in een mooi doosje. Dan dat je een pallet met dozen bij. En dan komt een andere vervoerder bij. Dan moet je warehouse anders voor ingericht worden. Ja.
En je ziet dus ook wel in die fase, en dat zien wij natuurlijk ook wel in de gesprekken die wij hebben gevoerd met verschillende podcastgasten, dat er ook wel absoluut een go-no-go beslissing komt. Dat je op een bepaald moment zegt, je begint. Nou ja, je noemde net volgens mij helemaal aan het begin van ons gesprek uit. Gaf je aan van, joh, iedere ondernemer begint vaak vanuit zijn garage. Nou, dat loopt dan helemaal uit de hand. En dan verhuizen ze eerst nog naar een eigen logistiek centrumpje. Maar op een bepaald moment kan het zover gaan dat ze dus ook gaan outsourcen. Dus dat ze zeggen, we gaan met fulfillmentpartijen praten. Ja, dus ook die verschillende fases zie je natuurlijk doorlopen, omdat die complexiteit van logistiek, om hem uiteindelijk naar al die verschillende kanalen, maar ook naar misschien wel naar die verschillende landen, op een juiste manier, vanuit een stukje klanttevredenheid, daar te krijgen, ja, dat je daar toch wel echte optimalisaties in moet doen. En keuzes in moet maken.
Het heeft impact op klanttevredenheid en het heeft impact op de klantenservice. Want als de logistiek niet goed gaat, dan hebben we natuurlijk ook te maken met onder andere een WISMO-vraag.
Maar daar hebben we AI voor.
Daar hebben we AI
weer gehoord.
Maar die zien we natuurlijk het meeste terug. Ik denk dat
pakketje.
Ja, waar is mijn pakketje? Is sowieso de grootste categorie. Ja. Dat geven de respondenten ook aan. Ja. Dus je merkt gewoon dat dat speelt bij, terwijl dat eigenlijk categorieën die het eenvoudigst te automatiseren is. Want er is data voor beschikbaar. Ja. Het is een proces dat in principe standaard zou moeten zijn. Ja. Tenzij dat er iets mis is en dan moet het onderzocht worden.
Ja. Maar als je iets wat misgaat tijdelijk detecteert, dan kun je de vraag ook alweer voor zijn.
Ja, dus het is een heel belangrijk, maar dan moet je wel weten wat er ook speelt. En ik denk dat ook het vervolgens weten, oké, welke categorie komt nou veel voor, waarom komt die categorie voor, om het ook te kunnen voorkomen. Dat is ook wat dat de focus heeft voor juist de wat grotere ondernemers.
Nou, je noemt net iets heel interessants, dat is dat je het vroegtijdig detecteert. Dit zijn natuurlijk nieuwe innovaties in de markt, dat is allemaal mogelijk op dit moment. Alleen dan wel weer de vraag, wie is er op de hoogte van al die innovaties? Ik vraag me af of bedrijven ook in staat zijn, Lodi, om de juiste kwalificaties te vinden, om zeg maar de persoon te vinden die e-commerce management op de beste manier doet.
Ik denk dat veel mensen natuurlijk of ze nou groot, middel of klein zijn, gewoon heel erg met het eigen bedrijf bezig zijn. En dus ook heel vaak te weinig goede voorbeelden hebben van wat moet iemand nou daadwerkelijk bij zo'n nieuwe tool of bij een nieuwe ontwikkeling mee aan tafel brengen om het goed voor ons te kunnen komen organiseren. En ik denk dat je dat en of bij concurrenten of bij vergelijkbare bedrijven natuurlijk kan halen. De vraag is hoe open de deur daar gaat om dat daadwerkelijk te krijgen. Of via een externe schil van misschien wel interimmers die dat tijdelijk in kunnen komen brengen. Of die dat ergens anders goed hebben gedaan. Dat je op basis daarvan toch kan gaan kijken, oké, dat hebben ze zo ingericht bij dit bedrijf. Dus dat zouden wij misschien op die manier ook kunnen gaan doen. Ja, en dat is waar je de verbinding moet maken.
Hebben jullie dan ook de afgelopen 5 of 10 jaar de profiel, de rol van de e-commerce manager zien veranderen?
Ja, zeker. Maar nog steeds wel per fase is het denk ik nog wel redelijk vergelijkbaar. Maar het wordt wel echt significant anders. Ja, je ziet dat er nu veel meer focus is op platformen, op marketplaces, waar natuurlijk veel meer gebruik van gemaakt wordt. Waar veel mensen van zeggen dat ze dat spel goed kennen en goed spelen. En tegelijkertijd is de praktijk natuurlijk ook heel erg anders. Dus dat is denk ik waar bedrijven ook veel mee te maken hebben. Je krijgt mensen aan tafel en je moet hem of haar toch maar goed op die blauwe, bruine kleurogen vertrouwen. Wat komen ze precies brengen? Ja. En dat is moeilijk.
Als je uiteindelijk die reis helemaal doormaakt, dan ben je inderdaad op een punt dat je dus tientallen miljoenen omzet hebt met jouw bedrijf. En dan is het vaak inderdaad het geval dat je inderdaad een hele sterke nummer 2, 3, 4 hebt in het bedrijf. Die inderdaad aansluit op wat jij heel goed kan. En dat is dan ook het succes van de grotere bedrijven.
Ja, de founder moet en misschien wel 3, 4, 5
opvolgers achter hem of haar hebben staan die de praktijk gewoon daadwerkelijk over kunnen gaan nemen. En ja, en anders dan wordt het gewoon geen succes. Ik denk dat ik weet eigenlijk niet in hoeverre dat terugkomt in het onderzoek, maar dat is wel wat wij ervaren, dat de partijen die dat niet voor elkaar krijgen, ja, dan is het, ja, is de weg veel te lang naar verdere groei. Ja. Dus de founder moet ruimte maken voor de volgende generatie in het bedrijf.
En want founders zal ik altijd als ex-founder zelf ook, een founder kijkt altijd emotioneel naar zo'n bedrijf. Ja. Je hebt rationele mensen nodig die misschien iets minder die passie hebben voor het product wat je verkoopt. Ja. Maar die wel die data of die tools of die automatisering erin gaan brengen. Ja. Gewoon om die stap te zetten.
Wat we in het onderzoek wel terug zien komen, hè, is een stukje efficiëntie en professionalisering. Dus inderdaad, laat je een beetje die emotie los en moet het bedrijf gewoon echt soepel gaan runnen. Weet je, dus het persoonlijke contact gaat misschien een beetje verdwijnen, omdat er inmiddels 100 mensen werken enzovoort. Het moet allemaal professioneler en efficiënter.
En dat geeft denk ik ook gelijk een heel mooi beeld van waarom je dus in het begin niet zo data gedreven bent. Zeg, als ondernemer ben je bezig en naarmate je groeit krijg je dus mensen om je heen die gespecialiseerd zijn in verschillende vakgebieden. En die dus wel heel data gedreven eigenlijk zijn opgeleid. Dus het is ook niet zo heel gek dat er dan steeds meer aandacht naar data toe gaat. En zeker bij de hele grote bedrijven waar de founder nog wel zit, maar vaak natuurlijk een hele omvangrijke groep van mensen om hem heen zitten die allemaal vanuit dat perspectief kijken. Dus dan is het ook logisch dat er steeds meer data gedreven beslissingen komen.
Wat geven we dan de ondernemer mee in deze? Is het, joh, als je gaat groeien wordt het allemaal niet meer zo leuk?
Dat is een interessante.
In ieder geval anders. Dan kunnen we wel allemaal beamen, denk ik.
Kijk, en natuurlijk een beetje een dooddoener, maar in de evolutietheorie van Darwin, degene die zich het best kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, die overleven. Nou, dat geldt voor ondernemers, denk ik ook. Ik denk dat heel veel ondernemers, ondanks dat ze met een passie of vanuit een bepaalde visie zijn gestart, ook wel begrijpen van, ik moet veranderen, ik moet ook zelf ontwikkelen. Hè? Of ik moet misschien niet veranderen, ik moet doorontwikkelen. En dat is denk ik iets wat goede ondernemers ook meegeven aan hun personeel. En dat zorgt ervoor dat de bedrijven die daar het beste in staat toe zijn, ook het hardst kunnen groeien, denk ik.
Ja, ik denk dat het een stukje zelfreflectie als ondernemer, ik denk dat het heel belangrijk is om te zien dat je ergens een bottleneck wordt en dat je dan op zoek moet gaan naar naar partijen en mensen om je heen. Hè. Dat kan dus intern en extern zijn. Hè. Je kan mensen natuurlijk in huis halen. En dan zie je natuurlijk bepaalde rollen in bepaalde groeifases die je eerder in huis wil halen dan bijvoorbeeld het inhuren van expertise. Maar ik denk dat in beide gevallen het belangrijk is dat je zelf ook ziet van oké, ik word ergens een bottleneck of ergens mensen in mijn organisatie worden een bottleneck en we moeten een volgende stap gaan maken. En dat is gewoon continu reflecteren. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dus wordt het minder leuk? Ik denk namelijk van niet. Ik denk dat als je verder gaat groeien, wordt het alleen maar leuker op andere vlakken. Maar dat je nog alleen maar aan de pionieren en aan alle knoppen zit, dat wordt wel steeds minder. Maar dat is denk ik ook de reden waarom die bedrijven verder groeien. En als je aan die knoppen blijft zitten, denk ik dat je stagneert. Ja. Dat is mijn...
Ik denk ook als je naar de resultaten kijkt, dan zou ik vooral richting die kleinere e-commerce ondernemers en bedrijven kijken. Want kijk naar wat die grote al doen en proberen dat dus naar voren te halen op je eigen tijdspad.
En beter te doen.
En daarvan te leren, zeker. Ja. En dat is ook wel wat uit het, zeg maar, we hebben natuurlijk een stukje kwantitatief onderzoek gedaan en ook kwalitatief onderzoek, waarbij een aantal personen ook, zeg maar, in de groep zijn geïnterviewd. Ook daarin hoor je dan wel eens terug dat er wordt geroepen van, als ik nou maar eerder hier die stap in had gemaakt. Het is natuurlijk heel makkelijk om terug te kijken en dan te zeggen, had ik maar. Maar ja, dat zijn wel de dingen. En dat is eigenlijk denk ik ook wat wij hier met dit onderzoek willen doen. Hè? Ja. We willen namelijk die ondernemers die nu op dit moment straks dat rapport voor zich hebben, dat ze naar kijken en dat ze denken, oké, dit is mijn vergezicht en hier kan ik dus al van leren om te voorkomen dat je in diezelfde valkuilen stapt.
Hoe kom ik die value of that? Hoe kom ik sneller uit die value? Ik zet er volgens mij nu in. Hoe kom ik er sneller uit?
Absoluut. Ja, dus ervaar je iets. Ik zou bijna zeggen, raadpleeg die e-commerce monitor. En ga kijken wat anderen hebben gedaan.
Op het nachtkastje. Ja.
Zie je het als je bijbel.
Ja. Ja. Ik wil nog een slotopmerking delen vanuit het onderzoek. Want uit het onderzoek komt ook naar voren dat er weinig aandacht is voor wet en regelgeving.
Wat verbazend.
Vind je dat verbazend inderdaad, Hans?
Nee, dat verbaast me helemaal niks. Nee, ik denk dat de meeste, overal waar we het net over gehad hebben, zijn de e-commerce ondernemers heel erg mee bezig. Ja. Maar op dit onderwerp, ja, we zien het ook zelf bij onze klanten vaak soms wel in boord. Dat ze zeggen, nee, we moeten wel goed nadenken over de dataveiligheid. We moeten goed nadenken of dit allemaal wel compliant is. En in de praktijk is het gewoon rechtdoor en is niemand er eigenlijk echt mee bezig. Dus dat zien wij wel terug, ja.
Nee, maar ik bedoel, dat kennen wij waarschijnlijk zelf ook. Je deed er ook niks mee totdat de eerste klant aankwam met heb je ISO certificering. Oh ja, als we dit soort klanten hebben.
Wat je zegt, het is niet leuk. Maar de andere kant van het verhaal denk ik wel. We zijn heel erg gericht op geld verdienen. Dus daar zijn er waarschijnlijk ook onze speerpunten. En daar zijn we allemaal op gefocust. Maar de andere kant is op het moment dat je je compliance niet op orde hebt. Je noemt het over data. We zijn allemaal digitaal. Het wordt allemaal, ik zou niet zeggen makkelijker, maar het is wel zo dat natuurlijk het op de loer ligt dat je een keertje zeg maar een datalek hebt. Ja. Maar als je dan bedenkt wat voor impact dat heeft op jou als organisatie, dan denk ik misschien niet dat je er een topprioriteit van moet maken, maar dat je ermee bezig bent. Dat je echt denkt van ik moet hier wel aandacht aan hebben, want ik ben echt wel van overtuigd dat op het moment dat je toch een keer zoiets hebt, dat dat een enorme impact heeft op je eindresultaat. Zeg
maar. Dat zien we ook. Hè? Dus als je kijkt naar de bedrijven met meer dan 30 miljoen euro omzet, die zullen waarschijnlijk mensen in dienst hebben of zelf een keertje meegemaakt hebben dat er een datalek was of dat er een probleem door ontstaan is. Waardoor het opeens wel een rol gaat spelen. Dus de vraag of dan de hele organisatie ook de focus erop heeft, dat blijkt van niet.
En misschien ook wel de kans wordt groter dat. Ja. Hè? Omdat jij, kijk, een bol.com is interessant voor een hackersgroep om daar wat mee te doen ten opzichte van die 500.000 euro omzet webshop is dan misschien minder interessant. Maar naarmate je dus meer in het zicht komt, word je steeds interessanter. En dat zie je dan inderdaad ook wel gebeuren. Maar het is natuurlijk wel interessant om te zien dat we eigenlijk met z'n allen bezig zijn met die voorkant en dat de omzet binnen.
We leven natuurlijk in een digitale wereld en digitale poorten, die wil je gewoon goed gesloten hebben. Dus mijn advies zou zijn, werk met leveranciers samen die dat goed op orde hebben. En dat hebben bedacht van, joh, als je met onze platformen werkt, dan hebben wij dat op deze manier beveiligd. Maak je hier geen zorgen over. Blijft natuurlijk wel dat medewerkers nog getraind moeten worden om zich daar bewust van te zijn. Hè? Dat je niet zomaar je klantbestand met een Excel'tje naar iemand anders stuurt. Maar ik denk vooral het advies is van, joh, ga op zoek naar leveranciers die dat snappen en dat voor je uit handen kunnen nemen.
Als wij het een beetje samenvatten, begint de reis inderdaad met het eerste product, met de eerste verkoop, is de ondernemer heel erg op intuïtie en heel erg op omzet gericht. Vervolgens komt er een periode van echte opschalen. Dingen worden groter, worden serieuzer. Er komt een kantelpunt. Dan gaan we nadenken over een stukje marge. En inderdaad, als je groot bent, voorbij de 30 miljoen, zoals wij dat in het onderzoek hebben aangegeven, dan is er echt een slag van efficiëntie en van professionalisatie. Hopelijk zijn het mooie inzichten voor de e-commerce ondernemer. Wij wensen hem of haar heel veel succes. En als dit natuurlijk interessant is, dan hebben we nog meer informatie en inzichten op e-commercemonitor.nl. Kun je ook het rapport volledig teruglezen. En hopelijk is het daarmee heel waardevol geworden voor de kijker.
Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.
Voordat je verder gaat, wil je sparren met andere ondernemers die begrijpen waar jij mee zit?
Meld je dan aan voor de Framework Community. Alleen voor e-commerce ondernemers. Ga naar framework.nl/community. Dat is framwrk.nl/community.